Hey hoi, Daniel hier.
Dit is alweer de laatste aflevering van deze serie over de werken van barmhartigheid. En we sluiten af met de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Nu denk je misschien, wat is dat voor werk? Moet het niet gaan over het begraven van de doden? In de tekst uit Matteüs 25, waar de werken van barmhartigheid op gebaseerd zijn, worden er maar 6 genoemd. Het 7e werk, het begraven van de doden, is in de middeleeuwen toegevoegd door een paus. Er zijn vermoedens dat dit werk is toegevoegd, omdat in die tijd veel mensen overleden aan de pest. Het was op dat moment dus erg relevant. Nu heeft in 2015 de huidige paus, Franciscus, het 8e werk toegevoegd. Ook omdat het erg relevant is voor ons, namelijk de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Daarmee wordt de schepping bedoeld. Vanuit die relevantie hebben wij gekozen om deze aflevering over het 8e werk te doen. Veel luisterplezier.
Dit is de laatste aflevering in een serie naar aanleiding van de werken van barmhartigheid. Bijna allemaal zijn het goede daden waartoe Jezus mensen oproept in de Bijbel. Door ze te doen zullen mensen deel krijgen aan wat hij noemt het Koninkrijk van God of het feest van God. Hoe dat er dan ook uit mag zien. Steeds gaat het om het doen van dingen die gericht zijn op het welzijn van een ander. Het gaat om betrokkenheid bij anderen en daarna handelen. Het gaat om je naaste recht doen. Dat klinkt misschien heel groot en ingewikkeld. Maar is dat het eigenlijk wel? In verschillende afleveringen spreken we met mensen die zich op de een of andere manier bezighouden met één van die werken van barmhartigheid. Wat doen ze? Waarom doen ze wat ze doen? En wat krijgen ze ervoor terug? Deze aflevering sluit aan bij de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. De schepping en alles wat daarin en daarop is, dat is ons gemeenschappelijk huis. Mijn naam is Dick Vos en ik spreek met Leni Snoep van Vliet.
Leni heeft gewerkt als geestelijk verzorger.
Ze is actief in het landelijk bestuur van de vakbond CNV. Maar voor dit gesprek is het vooral belangrijk dat ze al heel lang actief is in de Drentse Klimaatcoalitie. Is dat, Leni, heel in het kort goed samengevat?
Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel mijn hele leven over verpleegkundige geweest. Dat mag er misschien wel bij. En ik ben nog niet heel erg lang lid van de Drentse Klimaatcrisiscoalitie, maar ben wel heel lang al bezig met het behoud van de mensen op de aarde, zeg maar. Als ik dat zo mag uitdrukken.
Oké. En wat doe je daarin in het verleden, maar zeker ook in het heden?
Nou ja, met de Drentse Klimaatcrisiscoalitie staan we regelmatig op markten, zoals bijvoorbeeld op het Koopmansplein in Assen 3 weken geleden. En een week geleden, of anderhalve week geleden, ook in Roden bijvoorbeeld. Komende week weer in Hoogeveen. En daar staan we met een hele grote aardbol van 2 meter doorsnee. En daarop heb ik dan voetafdrukken geplakt. En daar staat dan op de manier van leven zoals wij die in Nederland doen eigenlijk. Als gemiddelde Nederlander. Dat we 3 aardes gebruiken. Dat betekent dus dat als iedereen zo zou leven op aarde, als de gemiddelde Nederlander, dat er 3 aardes nodig zijn. En we hopen dus dat mensen dan kiezen voor de voetafdruk die daarna komt, duurzaam leven. Dat betekent dus binnen de draagkracht van de aarde. En dan zijn er nog 2 voetafdrukken, dat is dan econeutraal. Dan maak je ook nog de schadelijke invloed die je hebt, ook als je binnen de draagkracht blijft, dat je die compenseert. En ecopositief is dan dat je, behalve dat je compenseert, ook nog je inzet bijvoorbeeld op je werk om te verduurzamen. En het schrijnende, zeg maar, van deze situatie is van dat meer gebruiken dan je kunt doen, dat andere mensen daar last van hebben, elders op de wereld bijvoorbeeld, dat er ook conflicten ontstaan. En bijvoorbeeld, als ik een voorbeeldje mag noemen. Bijvoorbeeld in Oost-Congo is er een gynaecoloog voor 30.000 vrouwen, zo wordt hij genoemd. En die lapt dus vrouwen op die dus ernstig verminkt raken, verkracht zijn. En ook kinderen die uitgebuit worden, omdat ze de mijnen worden ingestuurd. En dat is bijvoorbeeld voor onze accu's. En omdat wij ook niet de prijs betalen die nodig is. En zo zie je dus dat, zeg maar, onze manier van leven dus invloed heeft, directe invloed op het leven aan de andere kant van de wereld. En dat zijn, als je dat op je door laat dringen, dan schrik je gewoon van, ja, van wat wij dus zonder dat we het weten doen in het dagelijks leven. En wat ik nou zo leuk vind is, we staan daar dan, ik heb dan daar ook grote vellen met de impact top 10. Dus. En als je dan ziet, bijvoorbeeld de spullen heeft de grootste invloed op in ons leven, negatieve invloed. Als je nou die gaat invullen, als je dat, dan heb ik scrabbleblokjes, die kan je in de staafjes leggen. En als je dat doet, dan kan je ook zien waar je de meeste verandering kan brengen, de grootste verandering kan brengen. En dat maakt ook dat mensen heel blij weggaan. Want er zijn dus vooral de dertigers en veertigers die met kinderen, die willen dolgraag verduurzamen, maar weten niet wat ze moeten doen en ook niet waar ze moeten beginnen. Ja, we hebben deze wereld gekregen om te bewaren. En zoals het nu gaat, gaat het niet de goede kant op. Het positieve is wel dat de overheid nu ook gaat zien dat mensen, dus individuen, ook een belangrijke invloed hebben. Dus dat is een positief teken. En misschien is daar te weinig aandacht voor geweest. En er moet ook aan de bedrijven moeten natuurlijk ook meewerken om het mogelijk te maken dat wij anders kunnen gaan leven. Maar ja, wij als individu, als consumenten vooral ook, hebben een grote kracht om het goed te maken en gewoon de tijd te keren. Omdat anders toch crisis op crisis zal volgen.
En het doel van anders leven is dan om ervoor te zorgen dat je de aarde niet, dat je niet meer aan de aarde onttrekt dan dat de aarde geeft.
Om binnen de draagkracht van de aarde te leven. En we gebruiken nu 3 aardes. En ja, dat is toch wel heel erg schrikken. En als het doorgaat, al zou het zo doorgaan, is het over een paar jaar 4 aardes. En ik zeg altijd tegen de kleinkinderen, wat zou je ervan vinden als je met 12 mensen, of je nodigt 11 kinderen uit, je bent 12 en je hebt een taart om te verdelen. En er zijn 3 of 4 kinderen die hele taart opeten. Ja, dan zeggen ze van, ja, maar dat kan helemaal niet. Maar dat is wel zoals wij nu leven. En dat is gewoon een hele moeilijke boodschap om te verteren.
Dat heeft dus zowel zijn gevolgen voor de aarde als bolletje,
ja,
in de ruimte, maar dus ook voor de mensen die daarop leven.
Ja, de aarde blijft wel voorbestaan, maar de mensen niet. En je ziet het nu al, dat er grote hongersnoden zijn, omdat de aarde opwarmt. En dat het vee doodgaat, dat kinderen sterven van de dorst en van de honger. Ja, en en als je dan kijkt naar de percentages, ik heb ze niet helemaal in mijn hoofd, maar ja, 1% van de rijkste mensen gebruikt meer dan 30% van de armste, zeg maar. Het is, of 70% van de armste mensen. Dus het is echt ernstig. En het is ook heel geleidelijk gegaan. Omdat de welvaart nam toe. Het kwam ook door de economie. Alles moest groeien. Alles werd in geld uitgedrukt en het welzijn werd vergeten eigenlijk.
Langzamerhand zijn we in een verkeerde manier van leven.
Ja, zijn we beland. Je
beland
kan
die helemaal vanzelfsprekend is.
Je kan het bijna zien. Ja, je hoeft alleen maar aan je oma te denken hoe die leefde. En hoe wij nu leven. Die hadden geen koelkast. Hè. Ze leefden heel sober. En ja, wij zijn steeds meer gaan gebruiken en steeds meer gaan doen.
En het idee om daarvan af te moeten,
dat is ook moeilijk. Maar aan de andere kant, als je met creativiteit kun je heel veel komen. En we hebben lang niet alles nodig wat wij doen en wat wij willen.
Ja. Leni, ik krijg helemaal het gevoel dat als ik op zo'n manier moet gaan leven, dat ik doodongelukkig word. Ik mag niks meer. Ik kan niks meer. Het is misschien heel goed, maar wat gaat er dan met mij gebeuren?
Nou, je mag niks meer. Je bedoelt dat je binnen de draagkracht van één aarde moet blijven. Dus eigenlijk niet meer mag nemen dan jouw deel.
Oké.
Okay. Zo lijkt het, ja.
Alsof
het
een straf is. Dat is kennelijk heel erg veel voor mij als
gemiddelde Nederlander.
West-Europeaan.
Ja, ja. Ja, we zijn natuurlijk toch tot een bepaalde manier van leven gekomen die inderdaad de aarde uitput. Nou, maar ik denk niet dat je niks meer mag. Ik denk dat je heel veel creativiteit hebt. Dus dat je, als je goed gaat kijken van wat heb ik nodig bijvoorbeeld, is dat wel nodig wat ik wil? Dat je dan met kleine stapjes toch heel ver kan komen. En het leven wordt er echt niet saai van. Misschien zelfs wel rijker, want ja, je creativiteit wordt aangesproken. Ik zie het bij andere mensen ook, die vrienden van mij, die ook zo leven. En die zijn eigenlijk heel opgetogen en blij dat ze het goed kunnen doen. En ja, het is een andere manier van kijken, denk ik, naar deze wereld. Weet je wel? Ik bedoel, het is heel rijk.
Als je het op een goede manier omzet, dan zit er misschien nog wel meer geluk in.
Ik denk dat er meer geluk in zit. Ja, want je weet dat je... Je hoeft eigenlijk helemaal niet te missen. Zo hoef je er niet naar te kijken, zeg maar. Je leeft anders. En die andere manier van leven, je hoeft dus niet zoveel. Je moet niks. Je kiest gewoon om een andere manier van leven te hebben. Dus ja, je hoeft echt helemaal niet ongelukkig te worden. En je hoeft ook niet het gevoel te hebben dat dat heel zwaar is. Je hebt gewoon je keuze. Je kan elke dag kiezen wat je doet. En ja, die manier van bewustwording... Ja, die geeft uiteindelijk ook vreugde, omdat je meer ziet. Het leven wordt misschien wel zelfs wel spannender.
Eigenlijk nog maar heel kort geleden is er dat nieuwe werk van barmhartigheid toegevoegd aan de 7 traditionele zorg voor ons gemeenschappelijk huis.
Ja.
Wat jij zo vertelt nu, dat klinkt allemaal als zorg voor dat gemeenschappelijk huis. Klopt dat?
Dat klopt, ja. Ja, ik denk dat dat in het christelijk geloof helemaal ingebakken zit. En dan denk ik vooral aan de verhalen uit het Oude Testament, die ik zo mooi vind. En het begon eigenlijk al bij Adam. He, Adam werd met Eva, werd over de hof gesteld, he, om de hof te bewaren en te zorgen voor de dieren en de planten. En daarmee kregen ze ook heel veel vrijheid. Ze mochten van alle bomen eten, behalve van die ene. Dus ze hadden een keuze om het goede te doen. Maar ze aten van de vrucht. En toen God kwam en zei, Adam, waar ben je? Zeiden, ja maar, de vrouw. En de vrouw zei, ja maar, de slang. Dus we hebben als mens, dat vind ik zo mooi van die verhalen, die dan ook feitjes laten zien waartoe wij geneigd zijn. En onze persoonlijke verantwoordelijkheid niet op ons te nemen. Dus vrijheid geeft ook een grote verantwoordelijkheid. En je zag bijvoorbeeld ook bij Kaïn en Abel. Kaïn slaat zijn broer dood en dan komt God bij hem. Van, Kaïn, waar is je broer? Ja, ben ik mijn broedershoeder? Dat kunnen we ook zeggen voor de mensen ver weg. Hè, dus ja, we hebben ook een morele verantwoordelijkheid, blijkt dus. En dan had je natuurlijk nog Noach. Ja, toen was er veel kwaad in de wereld. En God zei, bouw een ark. Maar Noach dacht alleen maar aan zijn eigen hachje en ging met zijn gezin in de boot en met de dieren. En de andere mensen verdronken. Dus hij had geen collectieve verantwoordelijkheid. En dat hebben wij natuurlijk ook. En we hebben eigenlijk ook een verantwoordelijkheid tegenover iets wat groter is dan ons leven. Want ja, wij zijn maar heel kort op deze aarde. En als wij 3 keer zoveel gebruiken als wij mogen, dan blijft er weinig over voor de mensen na ons. Dus dat is iets groters dan wat wij zijn in ons leven. Dus dat is ook een verantwoordelijkheid die wij hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Abraham, die dus de verantwoordelijkheid nam voor Sodom. Toen God de Sodom wilde vernietigen, zei hij, ja, maar dat kan u toch niet doen? Gaat u rechtvaardige mensen, u gaat onschuldige mensen doden? Dat kan niet. U bent toch een rechtvaardig God? En hij ging met God in discussie. Het twisten met God, van ja, maar al zijn er maar 50, al zijn er maar 45, of al zijn er maar 40, of 30, of 20. Dus zei God, al zijn er maar 10 rechtvaardigen, dan zal ik die stad sparen. Dus we hebben als christenen, denk ik wel, ligt het eigenlijk heel erg voor de hand dat wij ook die verantwoordelijkheid dragen voor dat huis waarover wij gesteld zijn en die we moeten bewaren en zuinig op zijn.
Je noemde net, wij mogen
ja.
niet meer gebruiken van de aarde dan ons toekomt misschien.
Ja.
Je zei het in het kader van de Bijbelverhalen
ja.
die je noemde.
Ja.
Zit daar ook voor je gevoel een soort van opdracht of plicht van Gods wegen achter misschien?
Nou ja, we hebben veel vrijheid gekregen. De vrijheid om te kiezen. Maar ja, we hebben ook verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, maar ook voor de mensen ver weg en dichtbij. En ik denk dat ik daarom ook trouwens in het CNV ben gaan zitten. Om ook zeg maar de armen daarbij te betrekken. Want, en klimaatrechtvaardigheid eigenlijk. Hè? Dat zowel arm als rijk, van wat voor gender ook of wat soort nationaliteit. Want ze werken ook internationaal. Dat iedereen die mogelijkheid heeft om goed te leven. Want als het zo ongelijk verdeeld is, zoals het nu is, gemiddeld Nederlander dan 3 keer. Sommige landen zijn nog erger. Ja, dan gebruiken we gewoon meer dan ons deel. Ja, en dan zorgen we niet goed voor de aarde. En dat is natuurlijk weer buiten de aarde uit. Kijk maar naar de grond. Ja. Dus de economie is te veel gericht op grenzeloosheid, zou je bijna kunnen zeggen. Meer dan de aarde aan kan. Dus ja, dat is geen goede zorg voor de aarde.
In de Bijbelverhalen die je aanhaalde, proefde ik ineens ook, of dacht ik ineens ook van, ja, de mens is geneigd tot alle kwaad. Is er wel perspectief?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat de mens... Mensen is net zo goed als hij kwaad is, zeg maar. Je hebt de keus uit beide. En ik zie gewoon dus in de praktijk, als ik bijvoorbeeld bij die stand sta, dat mensen graag goed willen. Er zijn maar weinig mensen die echt kwaad willen. Alleen weten vaak mensen niet in hoeverre zij de draagkracht van die aarde overschrijden. En ook niet waar ze moeten beginnen. En dan vind ik het ontzettend fijn om te kunnen zien van, te kunnen zeggen van, jongens, als je nou eens daar begint. En dan merk je gewoon dat mensen daar plezier in hebben. Dus ik zou het niet zo graag met mijn opgestoken vingertje doen. Maar gewoon mijn eigen schrik over mijn manier van leven willen delen en ook laten zien dat het ook dat je heel blij kan leven als je genoegen neemt met genoeg. Dat je binnen de draagkracht van de aarde blijft.
Als ik nu dus 3 keer te veel gebruik,
ja.
Dan krijg ik bijna het idee van, dat lukt bijna nooit. En dan kan ik wel kleine stapjes nemen, maar voor ik zo hoog op de ladder ben dat ik op 1 keer zit, ben ik dan met pensioen?
Nou, weet je, de structuren moeten natuurlijk ook veranderd worden. Hè? En daar sta ik dan. Ik ben ook lid van Milieudefensie. En die proberen dus de grote bedrijven aan te pakken. En die moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat die mogelijkheden gaan ontstaan. Ik noem maar wat, als je vlees wil vervangen bijvoorbeeld, dan moet er gezorgd worden voor alternatieve producten. Dat je die kunt, zodat je een smakelijke maaltijd kunt opdienen, bijvoorbeeld.
Hoe komt het, als je dat allemaal weet, al die gegevens, waar het misgaat, hoeveel het misgaat, dat je niet totaal hopeloos wordt? Ik wil het bijna niet horen, merk ik. Jij zit hier met een glimlach zit je dit ons te vertellen. Ja? En je hebt er lol in om op de markten in Drenthe met de klimaatcoalitie mensen daarover te inspireren. Ja. Is het niet hopeloos? Waar kunnen we misschien de lol, de hoop, het vertrouwen nog vandaan halen?
Ja, omdat ik denk, het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Dus als ik vandaag dingen anders ga doen, dan ben ik al aan het werken naar een oplossing. En ik denk, als iedereen dat wereldwijd zou doen, ja, dan krijgen we toch een andere manier van leven. En dat is natuurlijk, je bent wel persoonlijk verantwoordelijk. Hè? Je kan niet zeggen van, ja, maar hij doet het niet. Nee, je bent persoonlijk verantwoordelijk.
Je bent persoonlijk verantwoordelijk?
Precies.
Iedereen.
En die keuze heb je. Ja, tuurlijk. Ja, je bent maar één mens. Dus je kan ook niet meer doen dan één mens. Hè? Dus dat is ook weer troostend. Gewoon zelf. En dat zegt ik in de Jodendom. Hè? Als je één mens redt, heb je de hele wereld gered. Hè? Ja.
Prachtig, prachtig. Ja. Heeft de kerk hier ook een opdracht in? Het is een werk van barmhartigheid. Iedereen is er persoonlijk verantwoordelijk. Maar als we nou even naar de kerk, als instituut kijken. Het is natuurlijk een gemeenschap van mensen. Vraagt dit iets van die club, van de organisatie kerk?
Ik denk misschien een goed voorbeeld geven en aanstekelijk werken. En daar zijn jullie natuurlijk heel hard mee bezig met die werk van barmhartigheid. En... maar op een positieve manier. Zo van, ja, we weten, we hebben het ook niet goed gedaan, maar we proberen het wel. En het is mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat de boodschap van de kerk is. Hè. Je kan altijd opnieuw beginnen, toch?
Dankjewel. Ja. Tot zover het gesprek met Leni Snoep. Naar aanleiding van dat toegevoegde werk van barmhartigheid, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. Dat werk dat zich richt op de zorg voor de schepping, en dat ervan uitgaat dat de aarde en alles wat daarop leeft, groeit, bloeit, één groot, samenhangend geheel is, waarvoor we met z'n allen, maar ook als individuen, medeverantwoordelijk voor zijn. Medeverantwoordelijk voor het in stand houden, medeverantwoordelijk om recht te doen aan het klimaat, maar daarmee ook recht te doen aan onze naaste wereldwijd. De aarde is een gave, een geschenk dat we moeten koesteren. Samen.